Dit is SBS Dutch.
Astrid, we hebben heel veel leuke reacties gehad op onze eerste boekencast. Benieuwd wat je deze keer voor ons hebt.
Ja, ik heb vandaag een boek meegebracht van Nando Boers. En dat boek heet Breng me thuis. En ja, ik heb dat boek eigenlijk uitgezocht voor vandaag, omdat het boek zich afspeelt in Australië. Aha. En dat komt omdat Nando Boers, inmiddels een bijna vijftiger, schat ik zo in, heeft zijn eigen middelbare schooltijd in Australië doorgebracht. Zijn ouders emigreerden toen naar Australië, dus hij ging mee. Na die periode is hij echt wel weer teruggekomen naar Nederland. Heeft hij gestudeerd politicologie en journalistiek. En werkt onder andere voor het programma Andere Tijden Sport. Zijn debuutroman, dat ging ook over Formule 1 coureur. Nou ja, heb ik niet gelezen, maar dat las ik toen ik me in deze auteur ging verdiepen. En dit is dus eigenlijk zijn tweede roman. En die roman die heet dus Breng me thuis. En dat vertelt het verhaal van Anna en Hector, kort ook Hek genoemd. En die groeien allebei op in Ursem. Dat is een heel klein plaatsje bij Alkmaar in de buurt. En net na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50, Anna heeft niet zo'n fijne relatie met haar vader. Ze voelt zich thuis opgesloten, een benauwende sfeer. Dus zij gaat als tiener ook al als au pair naar Brighton in Engeland en vindt het daar geweldig. Maar komt dan na die periode weer terug in Ursem en ja, vindt daar eigenlijk hetzelfde wat ze daarvoor verlaten heeft. En dan komt ze Hek tegen. En die kennen ze al van de basisschool, maar nu is hij wat groter geworden en ook een aantrekkelijke man. Dus ze trouwen met elkaar. En kort nadat ze trouwen, besluiten ze dus een grote stap te nemen in hun leven. En dan emigreren ze en dan stappen ze op de boot in Rotterdam en zitten ze een aantal weken op de boot en komen dan aan voor een nieuw leven in Australië.
Ja, wat veel luisteraars zullen herkennen. Vooral de oudere generatie natuurlijk, die per boot is gekomen. Persoonlijk, ik kwam per vliegtuig. Daar ben ik wel blij mee, moet ik zeggen. Dat het iets minder lang duurde. Ja, en dan, wat vertelt hij?
Nou, het verhaal zelf begint eigenlijk lang daarna. Dus in de jaren 90, begin jaren 90. En dat verhaal wordt dan verteld vanuit het perspectief van hun zoon. Dus het echtpaar heeft een zoon gekregen, die heet Bruce. En die is dan bijna 30. En als het verhaal begint, weet je als lezer dat hij een goede band heeft met zijn vader, maar dat de moeder niet meer in Australië is. En dat vind ik ook het mooie van dit boek. Het blijft echt een boek dat je niet weg kan leggen, want het roept constant vragen op. En dan wil je natuurlijk ook doorlezen van, goh, wat is er dan met die moeder gebeurd? Ze begint het verhaal en dat verhaal begint op het moment dat Hek, de vader, een brief heeft gekregen van de moeder. En die op dat moment blijkbaar dan in Zwitserland woont. En Hek wil dan heel graag naar een klein plaatsje in Olinda in Australië. Ze wonen zelf in de buurt van Canberra. En daar wil hij iemand bezoeken. Nou, hij zegt niet precies waarom. Dus Bruce die denkt, ja, nou ja, moeten we daar dan met een roadtrip met de auto naartoe? Dat is best wel ver weg. Dus die twijfelt een beetje, maar ja, dan speelt die vader natuurlijk de quality time kaart. En dan denkt Bruce, nou oké, dan ga ik wel mee. Dan stappen ze ook werkelijk in die auto en dan is eigenlijk de rest van het boek ook die roadtrip. Terwijl in die roadtrip worden om en om hoofdstukken opgenomen waar je dus steeds meer informatie over het verleden krijgt. Omdat sommige hoofdstukken dan ook weer vanuit het perspectief van de moeder zijn geschreven. Ja, en dan kom je te weten, dan krijg je ook het hele verhaal van die bootreis. Dat was toen echt niet makkelijk als je een derde klas kaartje had. Die duurde ook heel erg lang. Mm. En dat was best wel, afzien op die boot. Het verhaal vertelt ook hoe ze dan daar aankomen in Australië. Dat ze worden opgevangen door een oom. En dat die best wel snel ook werk weet te vinden voor Hek en een huisje. Dus Hek die gaat, die vindt zijn werk leuk, die leert mensen kennen, ook in de buurt, ook andere mensen die uit Nederland of Duitsland naar Australië zijn gekomen. Dus hij heeft het naar zijn zin, maar met de moeder gaat het iets minder goed. Ze vindt geen aansluiting en dat is allemaal best wel moeilijk voor haar. De afleiding is dan wel dat ze dan haar zoon krijgt en als die eenmaal wat groter is, dan besluit ze dochter ook maar te gaan werken op een chrysantenkwekerij. Nou ja, dan doet ze heel erg de best, maar ja, het wil toch allemaal niet zo heel erg lukken. En dan blijkt dus op een gegeven moment dat ze een oplossing gevonden lijkt te hebben door af en toe zo één keer per maand uitstapjes te maken naar Sydney. En daar komt ze dan ook wel andere mensen tegen dan die bij haar in de dorp en omgeving wonen. Dus dat lijkt dan wel eventjes dat ze daarvan opleeft. Maar ja, dan iedere keer naar het uitstapje, dan komt ze toch weer thuis. En dan, ja, op een gegeven moment dan houdt ze het eigenlijk helemaal niet meer. Ze gaat dan op aanraden van iemand die ze in Sydney ontmoet brieven schrijven met een psychiater in Zwitserland. En op een dag besluit ze dan maar gewoon om naar hem toe te gaan. En nou ja, zij wordt zijn maîtresse. En dan tot zover, tot aan naar het einde toe, ik zal verder niet te veel verklappen, weet je als lezer dat dat gebeurd is. Maar je weet niet waarom ze dus nu naar die man gaan die daar in dat mooie plaatsje Olinda woont. Nou, en die roadtrip die is ook echt, echt heel bijzonder om te lezen. Overal zijn bosbranden, dus ze worden op een gegeven moment ook bijna ingesloten. En dat is, nou ja, dat ik kende die situatie natuurlijk niet. Dat in Nederland hebben we dat gelukkig niet. Maar dat is heel angstaanjagend. En als je dat leest, dat maakt het boek natuurlijk ook heel spannend. Bruce die leert dan ook iemand kennen op die roadtrip. Een hele leuke dame, een jonge dame. En nou, daar krijgt hij ook een relatie mee. Ze heeft ook ouders die naar Australië geëmigreerd zijn. Want die ouders hebben een Vietnamese achtergrond. En ja, tot aan het einde, daar kan ik natuurlijk niks over verklappen, maar blijft het heel spannend en ja, blijft het boek eigenlijk constant vragen oproepen.
Ja, want ik heb nu al het idee dat je heel veel verteld hebt, maar er gebeurt nog veel meer.
Er gebeurt nog veel meer.
Ja, ja, ja. Heb je een stukje voor ons waar we kunnen genieten en een idee kunnen krijgen?
Zeker. Nou ja, waar ik met name door gegrepen was, dat vooral die bosbranden en die dreiging daarvan. Bij dit fragment, dat is, dan zijn ze al aardig een tijdje onderweg op de roadtrip. De zoon Bruce heeft zijn vriendin al ontmoet, dus die is daar ook bij aanwezig. En ze stoppen dan ergens om wat te eten en te drinken. Binnen is het druk. Er is alleen nog plaats aan een gemeenschappelijke eettafel in het midden. De brandweermannen schikken in zonder veel te zeggen. Verderop in een hoekje zit een gezin dat geen deel lijkt uit te maken van de omgeving. Hun haar zit in de war. Vader en moeder dragen een joggingbroek en de kinderen een pyjama. De moeder staart voor zich uit in de richting van de televisie die aan de muur hangt achter de toonbank en de vader bladert lusteloos in een krant. De kinderen spelen met hun knuffels. Weet je wat het is? De brandweerman naast ons begint uit het niets. Die gasten beseffen niet dat ze echt naar ons moeten luisteren. Hij pauzeert om te horen wat een collega zegt tegen iemand in het bijzonder. Dan richt hij zich tot mij. Sorry hoor, maar waarom zijn jullie hier? Het ziet er niet uit alsof jullie op de vlucht zijn voor het vuur. Ik vind het geen onaardige man. We zijn onderweg naar Olinda. Nou, nog nooit van gehoord, Olinda. Welke kant is dat op? Iris kijkt me vreemd aan. Dat is naar het zuiden, ten oosten van Melbourne. Nou, dat kan nog wel. De wind staat nu de andere kant. Ik zou alleen niet te lang wachten, want de wind is nogal wispelturig. Ik denk wel dat er een kans bestaat dat ze de snelweg gaan afzetten. Dus als je een andere route kunt vinden, dan zou ik dat wel doen. Maar dan natuurlijk wel een route ten oosten van de snelweg. Hij zucht nog eens, kijkt rond en zegt dan dat hij het zat is telkens zijn leven te moeten wagen omdat anderen eigenwijs zijn. Toch op pad gaan of in hun huis blijven zitten. Alsof ze iets kunnen uitrichten met het dunne straaltje water uit hun tuinslangetje op hun eigen dak nat houden. Hij vloekt. Ze moeten hun dakgoten leeghalen, die dorre bladeren opruimen, dat moeten ze doen. En bomen op een goede plek zetten. En niet hoog op de heuvel willen gaan wonen, maar gewoon daar waar het vlak is. Laat dat uitzicht toch. Je bent gewoon zwaar de klos als het serieus begint te fikken. Hij laat zijn schouders zakken en vroet met een vork in zijn eten. Dad zegt niks. Hij strekt zijn benen uit onder tafel. Tegenover hem knikken een paar collega's. Iris monstert de brandweerman. Domme varkens zijn het. En de overheid moet eens beter de staat van de elektriciteitspaal in de gaten houden. Een beetje aantrekkende wind, paal valt om, kabel knettert, zootje vonken en hup, 1000 hectares weg. Duizenden stukken vee en huisdieren geroosterd en tientallen huizen in de as. Hij schudt zijn hoofd. Waar komen jullie vandaan? De De brede man aan Dads zijde heeft gladgeschoren wangen. Op zijn overal een badge van de CFA, de Country Fire Authority. Even buiten Canberra, onderweg naar Melbourne. Flink mis, hè, daar verderop. Ja, vertel mij wat, ze zijn al 48 uur bezig om daar de boel onder controle te krijgen. Hoewel het binnen benauwd is, heeft hij alleen de sluiting van zijn grote jas losgeritst. Hun helmen liggen onder hun stoel. Een veeg roet op zijn wang. Twee jongens raakten gisteren ingesloten. Godverdomme. Er valt een diepe zucht. En het is zelfs 's nachts zo godvergeten heet dat de regen verdampt voordat hij de grond raakt. Hij zet de mok terug op tafel. De rook was verschrikkelijk. Alsof we in een sigaret zaten. Hij haalt diep adem. Een lange zucht. Gaat het? De collega naast hem knikt. No worries, mate. Het gaat. We hebben mazzel gehad. We lagen happend naar adem naast onze wagen. De velgen smolten. Jezus, we hebben gereden voor ons leven. Hij wijst naar een gezin dat verderop zit. Die hebben we nog net kunnen redden. Verstijf van angst stonden ze op hun oprit. Echt, jongen, ik heb de longen uit mijn lijf staan schreeuwen. Hij kijkt hun richting op. Het huis zal verwoest zijn. Niets meer van over. Die kunnen opnieuw beginnen. Buiten zindert het asfalt. Stof en droge bladeren stuiven langs. Aan de rand van de weg zwiepen de rood-roze gombomen heen en weer. Kroonvuur. Het vuur danst al de hele dag van kruin naar kruin. Man, niet normaal deze keer. Alsof je luciferkoppen afsteekt. Zo snel gaat het. Brandbommen op een stokje zijn het. Echt. En hele struiken worden brandend en al kilometers vooruit geblazen. En huppakee, nog meer brandharen. Het is verdomme nu al 41 graden buiten en de wind gaat maar niet liggen. Het lijkt wel alsof de natuur daarop verder op tilt is geslagen. Sweet Jesus Christ. Ik nip aan mijn koffie en kijk over de rand van de mok naar Iris. Ze bijt op haar lip. Achter de bar toont de televisie een verslaggeefster die een geel jasje staat te praten aan de rand van een geteisterd dorp. Achter haar schieten kangoeroes uit het bos. Hey, dipshits, kom op, we gaan weer. Een pauze is blijkbaar alweer voorbij. De commandant van de troepen staat op. Er klinkt wat geklaag en gezucht en dan hijsen ze zich één voor één uit hun stoel. Een paar lopen er nog snel even naar het toilet. Ik wens de heren geluk deze dag. Onze nieuwe beste vriend draait zich om en zegt fel, we hebben geen geluk nodig, mate. We moeten gewoon onze hersens gebruiken. Dat zouden meer mensen moeten doen als ze deze hel op aarde betreden. En nogmaals, wacht niet te lang hè, met het rijden naar Olinda, als je het wil halen. Echt, je weet nooit. Good day. Dan taait hij af, zijn collega's achterna. Een paar minuten later rijden de drie brandweerwagens met jankende sirenes de parkeerplaats af, zuidwaarts.
Ja, dit zal bij veel mensen herinneringen opwekken aan de zomer van 2020. Toen stonden hier heel veel plekken in de brand. Is het weer een op waarheid gebaseerd verhaal? Of is het ervaring van hier in Australië wonen en daar een mooi verhaal bij geschreven?
Ja, dat laatste denk ik. En dat denk ik ook omdat hij heeft heel veel thema's eigenlijk in dit boek gestopt. Waarvan ik denk van ja, daar moet je toch denk wel voor in Australië hebben gewoond. Om ja, te weten dat thema's zijn die in Australië spelen. En wat ik daar wel weer heel mooi aan vind, en dat ik denk ook heel interessant maakt dit boek, is dat zijn ook wel weer thema's die de Australische situatie ook wel weer ontstijgen. Want het gaat bijvoorbeeld, hè, migratie is een thema dat is al van alle tijden en van over de hele wereld. En met die migratie hangt natuurlijk dan ook integratie samen. En hij beschrijft dan eigenlijk ook dat, Hex, zijn vader, die heeft vrienden, maar die komen bijna eigenlijk allemaal ook uit Nederland en Duitsland. En Iris, die woont dan in een stad, in een wijk waar bijna alleen maar mensen die uit Vietnam ook komen wonen. Dus ja, dat zie je natuurlijk overal op de wereld, dat integratie, dat is toch wel heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En ja, dat vind ik eigenlijk heel mooi dat hij zulke grote thema's dan eigenlijk laat zien hoe dat in Australië is.
Ja, vorige keer hadden we het over Grand Hotel Europa. Dat was echt een van je all-time favorites. Jij zei, nou, deze Ilja Leonard Vijver wissel ik wel even in voor Harry Mulisch of AFT van der Heijden. Ja. 5 sterren kreeg die. Ja, ik ben benieuwd naar jouw beoordeling voor dit boek.
Nou, 5 sterren geef ik dit boek niet. Want er zijn ook al een aantal zaken waarvan ik denk, ja, dat had misschien iets meer uitgewerkt moeten worden. Of had het anders niet genoemd. En dan... Maar ik was wel onder de indruk van het verhaal, wat die allemaal brengt in het verhaal. En dat het toch ook zelfs nog een page-turner is. Hè? Want als je eenmaal gaat lezen, dan wil je heel graag doorlezen. Dus ik geef het toch nog wel een dikke 4 sterren.
Dankjewel, Astrid.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.